wat we net gezongen hebben. Dat raakt mij elke keer weer. De Nederlandse versie is prachtig hoor, maar ik vind de Engelse eigenlijk 10 keer mooier. En zeker het laatste couplet. En dat is eigenlijk een heel belangrijk iets voordat we de preek gaan houden. De titel van de preek is De jongen die naar de top klom. Oftewel een variatie van schaapsherder tot koning. Een variatie daarop. Maar het gaat allebei over David. Als we dat laatste Engelse couplet zingen. I will seek your face. Met je hele hart. Met je hele verstand. En met al je kracht. Dan, wat ik zo mooi vind. In het Nederlands zou je dat moeten vertalen. Je zoekt zijn aangezicht. En we weten allemaal dat hij in ons woont. Dat is het punt niet. Hij is overal. Maar het punt is wel, is dat we met alles wat wij hebben en zijn, hem in elke omstandigheid, hoe moeilijk ook, hem moeten zoeken. Dat duidt een actie aan. Niet omdat hij er niet is, nee. Wij moeten zoeken dat wij hem levend in ons leven hebben. Dus dat duidt een actie aan. Goed, dat was een inleiding. We gaan naar de preek beginnen. En de jongen die naar de top klom, gaat dus over David. Je mag de volgende doen. 4 dingen die ontwikkeld moeten worden om klaar te zijn voor promotie, om verder op te komen. Ik heb deze tekst eigenlijk al gelezen aan het begin, maar er is nu 1 vers bijgekomen. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Isaïe de Bethlehemiet gezien, die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zakenkundig. Iemand die knap is van gestalte en de Heer is met hem. En dan staat er, Saul stuurde bode naar Isaïe en zei, stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Dat is interessant. Hiervoor is David al gezalfd tot koning. Hij had de zalving al ontvangen. En je ziet dat hij, nadat hij de zalving heeft ontvangen, niet gelijk al koning is. Nee, hij gaat terug naar zijn schapen. Want hij is de kudde aan het hoeden. De ondergang van Saul en de verrukking van David, zoals wij hem kennen, dat is bewijs dat God de trotse degradeert en de nederige bevordert. En we zien dat in 1 Samuel 16, dat God ook echt David aan het voorbereiden is. Dat hij zijn karakter ontwikkelt en zijn gaven. En Gods zegen, die helpt hem daarbij. En dan komt er op een gegeven moment een dag waarin hij echt op het toneel gezet wordt. En die dag hebben we het nu over natuurlijk het feit dat hij Goliath ging verslaan. Volgende. We leren hiervan dat 1. Het maakt niet uit waar je bent, God zal je vinden. Soms denk je van ja, hier ben ik, maar niemand ziet me. Ik heb helemaal niks. Het maakt niet uit waar je bent, God zal je vinden. Het maakt ook niet uit waar je begint, als je het juiste karakter hebt en de juiste gaven. Je familie en omstandigheden hoeven je niet terug te houden. God stuurt je een mentor om je naar het volgende level te krijgen. En de zalving die komt om jou toe te rusten en je te bekrachtigen. Om de strijd die in ons leven ligt, om dat te helpen om je roeping te kunnen halen en de strijd aan te kunnen gaan. Even een flesje open draaien. Gaat niet zo met één hand. Dat lukt niet. De zalving komt dus om je toe te rusten. En dat staat ook even denken, ik dacht dat het in Jacobus stond. In Johannes sowieso. Dat de zalving die is op je. En je weet allemaal dat je die hebt. Staat er. En er staat dus heel duidelijk bij dat die zalving jou niet zal verlaten. Die blijft bij je. Dat is een heel belangrijk iets. Je hoeft jezelf ook nooit te promoten of naar voren te schuiven, want dat doet God wel, op zijn tijd. Op het moment dat het nodig is, schuift hij je naar voren. En Maar wat is onze actie dan? Want we horen natuurlijk, ja, de zalving en die leert ons en al dat soort dingen. Maar blijkbaar is er toch wel iets wat we zelf moeten doen. Kijk, je redding heb je, klaar. Die heb je gekregen, dat is genade, dat is geloof. Maar blijkbaar moet je jezelf toch ontwikkelen, je karakter gaan ontwikkelen. En als je ontmoeting met God krijgt, dan zijn er dingen die alleen jij kunt doen, en niemand anders voor jou, in de aanwezigheid van God. En als je ziet dat de draver teruggaat naar die schaapskudde, dan zie je door die zalving heen, boekt David een enorme vooruitgang in zijn karakter, in zijn gaven, in zijn dingen die hij ontwikkelt. En dat is interessant. Daardoor, eigenlijk, doordat hij zich ontwikkelde en vakbekwaam werd, hij kon goed harp spelen en hij was inmiddels geoefend met slingeren en dat soort dingen, valt hij ineens op. Want oefenen of harp spelen, dat gaat alleen maar gepaard met oefenen. Waar oefende die? Waarschijnlijk in de wei. Maar waarschijnlijk ook thuis. In ieder geval wel ergens waar mensen hem konden horen. Want anders weten mensen niet dat hij goed kan spelen. Maar hij werd echt bekend. Hij werd in het hele land bekend als een hele goede psalmist. En natuurlijk, hij groeide in moed, zodat hij de leeuw en de beer kon verslaan. Hij werd bekend dus als een dappere en een strijdbare held. En we weten allemaal dat op het moment dat hij gezalfd werd, dan was dat een heel bijzonder is. Ik weet niet of jullie weten hoe zalven gaat. Dat is niet wat wij verstaan onder zalven. Met een klein beetje olie en een kruisje op het voorhoofd doen. Nee, zalven ging iets anders. Zalven ging echt met een kruik. En dan werd het hoofd naar beneden gehaald en dan werd er gewoon zalfolie overheen gegoten. Druipunt. Je kon daarna echt je haren wassen. Het was gewoon vies geworden van de zalfolie. Zo ging dat. Dat deed je niet, want het rook echt lekker. Maar zo ging zalven. Maar toen het eenmaal gebeurd was, was er uiteindelijk zicht in, gewoon zoals je David dan zag, dan kon je na een paar dagen niet zeggen van, oh, die is gezalfd. Dat kon je niet zeggen, dat kon je niet meer zien. Dat was gewoon weg. Maar de reden, het uiterlijke zalven verdwijnt. Maar de effecten van het zalven, die dragen heel veel vrucht. En je ziet dat de werking van de zalfolie, die kon ook absoluut niet verborgen blijven. Want de mensen rondom hem, die zagen dat hij zich enorm ontwikkeld. Dat er een enorme vooruitgang in zijn doen was. En iedereen zag dat God met hem was. En dat is bij Daniel precies hetzelfde. Ik heb als voorbeeld Daniel gepakt. Als je het boek van Daniel eens leest, wil ik je aanraden om te gaan doen. Dan zie je elke keer weer, wacht even. Ja, de Heer was wel bij hem. Ik noem hem een paar, misschien ken je het nog van zondagsschoolverhalen, Daniel in de leeuwenkuil. Maar toen was God echt bij hem. En in de oven, toen was God echt bij hem. Maar ook in andere dingen. Op een gegeven moment kiezen ze een vaste uit. En dan gaat Daniel vasten met alleen groente en water. En na een bepaalde tijd zien die Hebreeuwse jongens zien er beter uit als de hele gevangenis daar. Fantastisch. In ons leven, als je daarmee bezig bent, en jullie zijn allemaal gezalfd, hè? Laten we dat even voorop stellen. Want als je denkt van ja, ik moet nog gezalfd worden, dat ben je al. Want je hebt de Heilige Geest in je woon. Amen. Oké. Op het moment dat jij daar ook iets mee gaat doen en gaat doen, dan zul je zien dat op het moment dat je werkt aan jezelf en je bent je vak bekwaam mee doen, je bent je gave talent aan het ontwikkelen, dan kan dat niet verborgen blijven. En als die gaven dan naar boven komen, dan zijn er misschien een aantal mensen die maken gebruik van jou, omdat je dat hebt, omdat je vaardig bent. Maar op den duur zal je die relatie altijd verbreken, want God heeft je nodig daarin. Altijd. De zalving vergroot en laat los wat er in jou zit. Goed, dan gaan we met punt 1 beginnen. De volgende. Word bekwaam in alles wat je doet. David die was dus bekwaam in het harpspelen. Als we kijken naar het woord bekwaam of vaardig, wat er bij ons in de Nederlandse Bijbel staat, dat is het woord yada. En yada betekent eigenlijk kennen zoals in het kennen van je vrouw. Dat is een hele diepe, intense manier. En het spelen wat er staat, vaardig in spelen, was muziek maken. Natuurlijk. En als je dus vaardig wordt of bekwaam wordt op een gebied in jouw leven, dan begin je op dat gebied te regeren. Dan kun je andere mensen het voorgaan doen. En je gaat jezelf verbeteren totdat mensen willen hebben wat jij hebt. Kun jij jezelf zo waardevol maken in een jaar tijd dat mensen er bereid toe zijn om voor je te gaan betalen? Het gaat niet om geld. Maar het gaat om even te laten zien of je iets kostbaars kunt doen. En de mentaliteit van, zul je geen één dag toestaan, zeg maar. Dat er geen dag voorbij gaat tenzij je jezelf verbetert. Dat is de houding van een overwinnaar. Als we praten over christen zijn en over de visie van de gemeente en over het groeien in je geloof, dan moet je dat als basishouding hebben. Nee, het is niet vandaag weer een dag als tevoren. Vandaag ga ik me weer verbeteren. En dat kan je niet zelf, je doet het altijd met God. Laten we dat voorop stellen. Maar, waar jij naar verlangt en naar hongert om te doen, daar heb je de mogelijkheid toe. Als je wilt. Ja, volgende. Als je aan jezelf aan het werken bent, met God, ik zeg het er nog steeds bij, want je zou het zelfs in een wereldse presentatie zo kunnen doen. Hè, wat er maar verteld wordt. Maar alles wat we hier zeggen is altijd met God. Onthoud dat goed. Op het moment dat het niet met God is, is het eigen kracht, is het gedoemd te mislukken. Ja? Je wordt vaardig of bekwaam wanneer jij excellente standaarden instelt. Zet je eigen visie hoog neer. Bouw je huis op de heuvel. Ga altijd voor het hoogste punt. Wees ontevreden met alleen dat je alleen maar het beste wil hebben. Behalve het beste, precies. Als je Gods bediener wil zijn, wees dan Gods beste. Als je een zakenman wil zijn, wees dan de beste in jouw samenleving. Als je een gave hebt, wees dan de beste op dat gebied. Creëer rondom jou een atmosfeer van succes. Hoe doe je dat? Klinkt weer zo vaag. Hoe creëer je een atmosfeer van succes? Wie weet dat? Zeg eens nog een keer.
Anderen met je succes meenemen.
Ja, ook. Maar stel nou dat jij in een situatie komt. Je loopt ergens naar binnen. In een huis waar mensen zijn. Die hebben net ruzie gehad. Of weet ik allemaal, weet ik wat. En jij komt daar binnen. En jij moet dan een atmosfeer van succes creëren. Hoe doe je dat? De eerste is altijd naar Gods stem luisteren. 1. 2 is, als je weet dat je geliefd bent door God, en jij loopt daar naar binnen, dan weet je ook dat je de atmosfeer van Jezus Christus meeneemt. Dat is een succesvolle atmosfeer. Mensen gaan het aan je zien, weten wie je bent, weten dat je wijs bent, weet je dat je van de Heer houdt. En dan creëer je automatisch een atmosfeer van succes. Want God is succesvol. Zo simpel is dat. Je wordt waardevol wanneer je dingen in jezelf ontwikkelt. En helaas zijn mensen arm omdat ze onderontwikkeld zijn. Je wordt vaardig ook om door hard te werken. Spreuken 6, vers 6 tot 11 is een hele interessante. Daar kun je heel veel preken over houden zelfs. Ga naar de mier, luiaard. Zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer. verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Hoe lang nog, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen? Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Zo, heftig. Ook hier wordt gezegd van joh, wees nou wijs, je moet gewoon hard werken. Het komt niet aanwaaien. Je moet gewoon echt iets doen. Wat we hieruit kunnen leren is dat je niet door anderen overheerst zou moeten worden. Zoek uit wat je wil worden en doe het dan. Train jezelf. Wees niet misleid. Er zijn heel veel dingen wat er kan gebeuren. Wat jij zaait, zul je oogsten. Laat je hersenen kraken. Voelt niet altijd fijn, maar doe het. Het wordt beter. En je kunt jezelf verder ontwikkelen. Zodat je echt een mirakel om je heen wordt. Om de mensen die kijken dan heel anders naar jou. Wacht niet op anderen. Ik heb al eerder gezegd. De meest succesvolle mensen. Die zijn bezig op het moment dat jij ligt te slapen. Want die hebben een dag waarin ze leven en werken. En dan gaan ze 's avonds nog even door. Terwijl de rest denkt, nou, ik ga een filmpje kijken. Het is voor mij goed geweest zo. Oh, 11 uur, ik ga naar bed. En er zijn heel veel succesvolle mensen die daar doorgaan. Er zit een goudmijn in ieders leven. Maar niemand anders kan erbij dan jij. Jij bent geschapen naar Gods beeld. Jij hebt talent gekregen van God. En wie anders kan weten wat er in jou ligt dan door de geest van God die in jou woont? Hij maakt het je duidelijk. Alles wat meewerkt om je tot een succes te maken zit binnenin je. En ontwikkel je gewoonte dat als je iets doet, doe het dan grondig. Denk door. Dat is een belangrijk iets. Het is dat als je merkt dat je dat doet, dan zul je merken dat mensen af en toe naar je toe komen en zeggen van, joh, leg me dat eens uit. Hoe zit dat? Dat heeft te maken dat je zelf je ontwikkeld hebt met een bepaalde manier van denken. Dat je niet gelijk alles afschiet, maar dat je meerdere kanten hebt gezien, zodat je juist iets kan vertellen. Binnen in jou heb je alle kwaliteiten en elementen om jezelf tot een succes te maken. God heeft je dat gegeven. Wees niet lui, want het is heel makkelijk om te falen in dit leven. We hoeven maar te doen zoals het in de wereld gaat, met 80% van de mensen. En dan zie je dat je niet slaagt. Je hoeft alleen maar werkeloos toe te zien of te dromen. En je faalt. Falen komt omdat je niet diep genoeg graaft. De meeste mensen zitten aan de grond omdat ze eigenlijk willen blijven. Dat is waar ze dan horen. Stop niet halverwege. Talenten worden alleen succesvol, verkoopbaar en leveren winst op wanneer ze zijn ontwikkeld. Half ontwikkelde dingen hebben geen waarde. We hebben ook op Impact Day, zeggen we het ook altijd. De rijkste vindplaatsen op de aarde, dat zijn niet de goudmijnen, de diamantmijnen in Zuid-Afrika. De rijkste vindplaatsen zijn de begraafplaatsen. Daar liggen de niet afgemaakte dromen. Daar liggen de niet ontwikkelde visies. Daar liggen de kostbare dromen die God gegeven had om te ontwikkelen. Helaas moet je dan weer terug naar de gelijkenis van de talenten. Van dat talent wat in de grond gestopt wordt. Je wordt bekwaam of vaardig door zelfdiscipline. Spreuken 16 vers 32 zegt: een geduldig man is beter dan een dappere held. Wie zijn geest beheerst is beter dan wie een stad inneemt. Spreuken 25 vers 28 zegt: zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. prachtige verwijzing naar Nehemia, over Jeruzalem als de muren omliggen. Het is een goed iets om daar over na te denken, te lezen. Wat je voor jezelf doet, dat telt veel meer dan wat iemand anders voor je heeft gedaan of kan doen. Met God. Wat doe je met je woord? Wat is je woord waar voor jou? Hou jij eraan? Trots zorgt ervoor dat je je woord aan andere mensen houdt, maar hoe zit dat met jezelf? Wanneer je belooft vroeg op te staan, of dat je zegt van ik ga nu echt die cursus doen, en dat komt gewoon niet uit je handen. En zo zijn er zoveel onderwerpen. Wat doe je met je geld? Wat doe je met je tijd? Stop het daarin waar het in ieder geval rente oplevert. En doodluiheid. Vecht voor tijd. Het meest grote voordeel wat je kunt krijgen in je leven is tijd investeren waar jij iets kan ontwikkelen. En wees heel precies met jezelf. Zet jezelf in een tijdsplanning. Maak je tijd je rijkdom. Laat momenten de rente uitbetalen. Wij mogen leren dat inderdaad de dag, die brengt zijn eigen dingen met zich mee. Laat alsjeblieft het gewoon gaan. Want die momenten kunnen prima voor zichzelf zorgen. Als jij maar plant wat je moet doen en nog kan doen. Soms betrap ik mezelf erop dat ik, als ik heel druk ben, dan denk ik van, oh, ik heb geen tijd meer. Geen tijd, zeg ik ook wel eens tegen mensen, ik heb geen tijd. Maar weet je, soms moeten we gewoon eerlijk zijn naar onszelf toe. Geen tijd is eigenlijk geen prioriteit. Ja. Het moeilijkste in je leven is een prioriteit stellen. Wat eerst? First things first. En dat is een levenshouding die je echt moet aanleren. Dat, weet je, de duivel is als de kippen bij om in jouw gedachten te spreken en te zeggen van ja, maar dat moet je doen. En dat is belangrijk. Allemaal om je maar af te houden met jouw relatie met God. En wat echt belangrijk is. Stel je prioriteiten. Wat doe je met je gedachten? Maak er een gewoonte van om altijd hard te denken en te concentreren op waar je mee bezig bent. Stel jezelf regelmatig de vraag, zijn mijn hersenen vandaag meer gedisciplineerd dan een paar jaar geleden? Je kunt je hersenen ontwikkelen, nog steeds, hoe oud je ook bent, maakt niet uit. Dat was punt 1. Gaan we naar punt 2 toe. Groei in moed voor de strijd. David was een dappere held. Een strijdbare man. Ter zakenkundig. Eigenlijk zie je die woorden. Strijdbare held. En dappere man. Zie je dat het eigenlijk een dubbel positief iets is. Of een dubbele voortreffelijkheid. Net als Jezus was hij een held van de helden. Hij was een kampioen van de kampioenen, net als Jezus, Heer der Heren en Koning der Koningen. Gods geest, die in je woont, is toegewijd aan de doelen voor het Koninkrijk. Gebruik je gaven voor de doelen van het Koninkrijk. En zoveel gebruiken hun talenten en gaven voor hun eigen plezier, dan in plaats voor de kerk of het bouwen aan het Koninkrijk. 3 dingen die je nodig hebt om heldhaftig te worden. Je groeit in moed door innerlijke openbaring. Het is makkelijk om een kampioen te zijn wanneer je de juiste mentale houding hebt. Dus je moet je door trainen. David die wist dat de strijd altijd van de Heer is. Hij wist dat de innerlijke dingen de uiterlijke dingen bepalen. En dat geestelijke dingen fysieke dingen bepalen. En dat achter de hand van de mens altijd de hand van God is. Dit is een heel belangrijk principe in ons leven. innerlijke openbaring, zeg ik altijd, verandering kan nooit van buiten naar binnen. Het is altijd van binnen naar buiten. God overtuigt je met zijn geest en dan vervolgens neem je pas een actie naar buiten toe. Dat is degene waar de mensen dan van zeggen, goh, ben jij veranderd zeg? Dat komt daardoor. Niet omdat je een ander klus shampoo hebt gebruikt.